Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Filmpodcast. Ik zit hier aan tafel met mijn co-host Johan de Jode. Johan de Jode is recensent voor de Nachtvlinders en voor It's Only a Movie en de voormalig hoofdredacteur van Video On Demand platform Surface Horrify. Mijn naam is Dennis Alink, ik ben filmmaker en wat wij gaan doen is over film praten. En dat doen we zoals gebruikelijk altijd met...
Ik wilde net zeggen, want ik heb het wel nodig. En zeker bij deze film.
Want wat gaan we vandaag bespreken? Wat we vandaag gaan bespreken is de film Vortex. En Vortex is de nieuwe film van de regisseur Gaspar Noé. En Gaspar Noé is een interessante regisseur, omdat Gaspar Noé die heeft in het verleden een aantal grote, chockerende films gemaakt, zoals Irreversible. Een film met de heftigste verkrachting ooit. Enter the Void heeft hij gemaakt. Hij heeft de film Love gemaakt. Dat is een van mijn favoriete Gaspar Noé films. Ik sla nog wat dingen over van...
Climax.
Climax heeft hij gemaakt. En Gaspar Noé is de enfant terrible van de Franse... Eigenlijk de wereldwijde arthouse film. Het is iemand met veel horror-invloeden, maar die juist binnen drama-thriller zit. Een fascinerende regisseur. Ik keek hier lang naar uit. En niet in de laatste plaats, omdat de hoofdrolspeler in Vortex niemand minder is dan Dario Argento. En dat is voor sommige mensen misschien even een naam die nodig is om uit te leggen al aan het begin van de podcast. Want we koppelen ook een top 5 van de beste Dario Argento films aan deze podcast. Dat is de tweede helft van de podcast. Dario Argento is een Italiaanse horrorregisseur. En eigenlijk is Argento een van de grote... En dat wordt steeds meer geaccepteerd. Een van de grote genieën in de wereld van horror en experimenteren. En wat doe je met licht? Wat doe je met cameravoering? Wat doe je met muziek? Hoe ver ga je? Wat kun je laten zien? Argento is niet een soort van platte horrorregisseur. Alhoewel hij wel de heftigste beelden heeft laten zien. Argento is de grote meesterlijke kunstenaar met architectuur, licht, camera. En langzaam maar zeker, dat merk je ook... In de culturele opvattingen. Want vroeger waren deze films een beetje zoals de spaghetti westerns vroeger. Men zag het als pulp. En de laatste jaren... Argento was bijvoorbeeld laatst in het AI Filminstituut in Amsterdam. Ja. Steeds meer is de consensus... ook nu Luca Guadagnino, de regisseur van Call Me By Your Name, Suspiria van hem verfilmd heeft, is Argento wordt steeds nou meer omarmd, net als Sergio Leone, als een van de grote Italiaanse regisseurs binnen een genre die grenzen verlegd heeft en dingen gedaan heeft die nooit meer zullen gaan gebeuren.
Ja, vroeger waren we nerds als we het hadden over Dario Argento, maar tegenwoordig worden we door... De vrouwen aanbeden als het over...
Nou, Argento is heel erg VPRO geworden.
hij wordt eindelijk ook gewoon echt gezien, zeg maar, als een groot genie. Want hij... horror, thriller natuurlijk. Het is eigenlijk de Italiaanse giallo die hij op de kaart heeft gezet.
Een giallo, dat zijn Italiaanse detective films.
Ja, het zijn... Ja,
maar bloedige detective films.
Het zijn eigenlijk detective thrillers, maar met zo'n... Een randje horror, een gruwelijk randje. En die blauwdruk heeft hij eigenlijk gemaakt. En daar in de jaren 70 met name natuurlijk een behoorlijke, een revival wilde ik bijna zeggen, maar een hype daarop omheen gecreëerd. En in Vortex is hij niet de regisseur.
Nee, maar en dat heeft hij nog nooit gedaan, want hij heeft misschien wel eens een cameo gedaan. Het zijn altijd zijn handen in films die de vrouwen wurgen. Ja. Maar dit is niet alleen een keer dat Argento een rol speelt. Hij speelt in Vortex de hoofdrol. Ja. En Vortex vertelt het verhaal van een ouder echtpaar, ja, die in het noordoosten van Parijs wonen, in de Stalingradwijk. Ja. En... Ja, het is eigenlijk een beetje een ouderdomsfilm, zoals je dat ook kent van een film als Amour. Zij is dementerend. Hij wil nog graag doorwerken. Eigenlijk is hij deed me heel erg denken aan George Sluiser, waar ik ooit een documentaire over heb gemaakt. Die, ook een regisseur die ondanks fysieke gebreken en ouderdom tot aan zijn dood films is blijven maken. Althans, ja, het is niet te helder of hij nou een regisseur speelt of een schrijver. Want ik heb het idee dat hij wel een regieverleden gehad heeft, maar dat hij nu een boek schrijft. Of het was een schrijver die over films
schreef. Nou, dat wordt niet echt duidelijk eigenlijk uitgelegd. Het lijkt er bijna meer op dat hij een schrijver is, want hij heeft ook een schrijversclubje. En hij wordt natuurlijk ook door de bij de boekhandel wordt hij natuurlijk ook de hele tijd.
Ja, maar regisseurs moeten wel de hele tijd lezen.
Ja, dus oké. Okay,
en, het was voor zijn volgende project, zegt ja. Die man ook een boek. Goed, het is een ouderdomsfilm. Zij takelt af. Ergens takelt hij ook af. Hun zoon heeft een drugsverslaving. En die vindt het heel moeilijk om... Hij is liefdevol en betrokken bij zijn ouders, maar hij vindt het moeilijk om de volledige zorg te kunnen dragen. Hoe gaat dit verder?
Ja.
En gisterochtend hebben wij de film in de persvoorstelling gezien in Pathé City in Amsterdam aan het Leidseplein. Johan?
Ja, ten eerste, ik wist niet goed waar de film over ging. Ik wist wel over...
Vooral niet?
Nee, ik heb niet me heel erg ingelezen. Ik wist wel, het gaat over een oude echtpaar. Voor de rest wist ik eigenlijk niet zoveel. En het verhaal is eigenlijk ook heel beknopt. Het zijn eigenlijk de laatste weken, misschien maanden, die we eigenlijk zien van een oude echtpaar. En het laat een beeld zien die we niet heel vaak in films zien. Toevallig wel een aantal jaar geleden bij een andere Franse film. Die wel enige vergelijkingen heeft. Amour.
Ja. Nou ja, maar de vader is ook wel een film waarbij Alzheimer een belangrijke rol speelt in de aftakeling.
Klopt.
Ja.
En deze film is juist door de cameravoering van Noé. Ik vond het heel erg rauw. Ik vond het ook heel erg realistisch. Ik vond het ook heel erg benauwd. Ik wil niet zo oud worden eigenlijk. ik wilde dit.
Kijk, het laat vooral zo door.
Nee, maar dit laat een heel realistisch beeld zien van dit. Het is niet allemaal rooskleur maanschijn, zeg maar. Als je als oude echtpaar ouder wordt.
Ja.
En zeker niet als de een, want dat wordt niet echt heel erg duidelijk weergegeven, maar dat is het eigenlijk wel. Zij heeft al langer last van de dementie. En dat wordt alleen maar steeds erger. Hij wil de zorg voor haar wil op zich nemen, maar kan dat niet. Tegelijkertijd wil hij ook liefde, wat hij niet van haar meer krijgt eigenlijk. Die zoekt hij bij een ander, wat hij eigenlijk ook niet
ook
krijgt.
Ook niet krijgt bij haar, ja.
En daartussenin heb je ook nog een zoon die zijn eigen problemen heeft. En ook nog eens een keer de zorg heeft voor een zoontje. Die ook onder toezicht eigenlijk staat, hè, bij hem.
Ja.
Die heeft het eigenlijk al moeilijk genoeg. En die kan ook niet de zorg voor zijn ouders op zich nemen.
Ja, maar voor je gaat denken, dit is een soort van... Florida Project of een American Honey, waarbij de regisseur zich vergaapt aan het leed van mensen die uit een lager sociaal milieu of zo. Dit zijn dus vrij heftige problemen, maar ze zitten wel in een soort van upper class. Hij is schrijver. Ja. Zij was vroeger psychiater en mocht medicijnen voortschrijven. En hun zoon, die rommelt wat aan en die is drugsverslaafd. Okay. Maar hij werkt wel in de culturele sector, doet hij iets. Het ding is, als je dit zo'n opzomming van problemen hebt, er zijn heel veel films zoals een American Honey of een Florida Project.
Ja.
Wat een soort van... aapjes kijken is bij mensen die niet de juiste keuzes kunnen maken of zo. Dit zijn wel intelligente mensen en toch helemaal niet in staat zijn om hun leven op een
manier te leiden. Nee, maar ouderdom treft ons allemaal. Dat is eigenlijk wat deze film heel erg duidelijk maakt. Dit soort problemen, hoe je het went of keert, hoeveel geld je wel niet hebt, hoe intelligent je wel niet bent. Dit kan ons allemaal treffen.
Ja.
En dat geeft het heel erg duidelijk weer. Ze komen misschien uit een hoger sociaal milieu, maar dat besefte ik mij eigenlijk niet eens echt bij het kijken van deze twee mensen. Het ging eigenlijk niet eens daarom. Het maakte niet uit wat voor achtergrond ze eigenlijk hadden. Het was gewoon letterlijk van, we worden ouder en we staan voor keuzes die we niet willen durven nemen soms. En ook een bitter realisme bij de sommige mensen willen gewoon niet meer door.
Ja, maar dat hebben ze niet.
Dat op een gegeven moment heeft zij tijdens de film, terwijl haar zoon met Dario in gesprek is, ja, eigenlijk zijn ze aan het discussiëren terwijl zij ertussen zit. Dan zegt ze van, jullie zouden me eigenlijk gewoon van mij moeten ontdoen.
Ja, maar dat is niet. Ik heb niet het idee dat zij op dat moment per se al een doodswens heeft. En met al zeg ik niet dat ze aan het einde zelfmoord pleegt of zo. Want dat, het is ambigu wat er aan het einde gebeurt. Ja, maar ja, laten we proberen dat zoveel mogelijk te vermijden. Ik heb het idee dat ze heel veel moeite heeft met het feit dat ze de mensen tot last is. Want ze heeft op dat moment, tijdens het gesprek, gesprek met de zoon van hoe gaan we het aanpakken met moeder, heeft moeder ook een helder moment. En in dat heldere moment merkt ze wat voor last ze is. En dat gaat door merg en been.
Ja.
De hele film gaat mij door merg en been.
Maar ik begreep het ook heel erg. Het zijn, nou, het klinkt heel erg raar, want ik bedoel, ik ben nog lang niet die leeftijd. Maar ik denk er wel aan. Mm. Van hoe moet dat nou zo meteen? En het, ik ben als de dood dat het zo gaat zoals het in deze film gaat.
Hoe zou je het liever willen hebben?
Oeh, persoonlijk. Ik denk dat ik eerder mezelf omleg dan dat ik zo oud word. Ja? Ja. Ja. Ik
heb dat je zo oud wordt? Is er een moment dat je zo bang bent voor ouderdom?
Ik ben niet bang voor ouderdom, maar ik wil niet zoals zij op een gegeven moment niet meer weten waar ze is. En dat zij gewoon eigenlijk niet meer het huis uit kan gaan. En geen, en wel een partner hebben, ze zijn wel samen, maar het is absoluut geen ideale samen. Ze doen een vaste ritueel 's morgens. Ze zeggen elkaar niet eens, geven elkaar niet eens een kus 's morgens meer. Het is gewoon
Nou, ik vind dat je dan toch. Want de film begint wel met een mooie, liefdevolle relatie. Dat
en welk moment
is dat? Wijn drinken.
Dat denk je van, als je dat begin, die beginscènes ziet. Denk je van, dit is toch mooi, weet je, zo op dat leuke balkonnetje, weet je, met al die bloemetjes erbij. Ze hebben een eigen paradijsje geschapen.
Ja.
Maar dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar zo is het heel vaak niet.
En ik denk dus, en dat vind ik het interessante aan de openingsscène van deze film is inderdaad, in het huis kunnen ze door een open ruimte, door twee ramen naar elkaar kijken. En dan zwaaien ze naar elkaar en zeggen, het staat klaar en dan gaan ze lekker buiten zitten. En ze zitten daar samen te genieten van een wijntje. Ik vermoed, en dat was het eerste moment dat ik onder de indruk was van Dario Argento.
Ja, ik ook.
Ik vermoed dat hij daar al speelt, dat hij weet wat er met haar aan de hand is. Want zij proost op de toekomst. En daarbij
gaat
hij uit beleefdheid mee en wat ze zegt volgens mij. En dat zie je in het spel, dat wordt niet expliciet geschreven. Ik heb het idee dat hij daar al speelt van op de toekomst. Maar dat hij eigenlijk geniet van het moment. Omdat hij weet wat er aan de hand is.
Ik heb het idee dat hij dat moment in het begin van de film misschien niet eens echt is.
Wow, dat vind ik wel heel naargeestig.
Omdat ze vertelt het ook zo theatraal. Het leven lijkt net een droom. Iets in die trant, zegt ze toch?
Zij?
Ja.
Dat kan me niet herinneren.
Nou, ze zegt zoiets. Maar ik vond echt, ik dacht wel van, kijk, weet je, zoals je dat begin ziet, dat doet nog heel erg goed. Van je ziet een soort van, weet je, die glimlach van Dario, wat is dat een mooie glimlach trouwens. Oh. Ik dacht van, zo zie ik hem nooit, weet je wel. We moeten het echt even over zijn acteerprestaties zo meteen hebben.
Ja.
Weet je, die twee, ze zijn lekker met elkaar bezig en ze gaan op dat vrolijke balkonnetje zitten en ze schenken een wijntje voor elkaar in. En de camera gaat omhoog en je ziet eigenlijk hoe triest die wijk wel niet is. Het is een grauwe, trieste wijk. Maar ze hebben wel een soort van klein paradijsje op dat balkon. Volgende scène is de slaapscène. Waarbij zij wakker wordt en eigenlijk al zich afvraagt. Je ziet daarnaar van, waar ben ik? Wat doe ik hier?
Ja, en op het moment dat zij wakker wordt, zie je ook dat het breedbeeld krijgt een splitscreen. En vanaf dat moment is de hele film in splitscreen verteld. En er komt een lijn door het beeld heen. En vanaf dat moment zijn ze niet meer bij elkaar.
Nee.
En dat is een geniale vondst.
Ja, ik vond het ook heel
Want
goed.
Want je kijkt, zo zie je dus bijvoorbeeld dat wanneer Dario Argento's personage wakker wordt en hij aan het werk gaat en dingen gaat regelen en aan het bellen is, dat zij verdwaald door het huis loopt. En dat krijgt hij dus helemaal niet zo mee. Nee, en ze gaan het huis uit.
Ze hebben letterlijk een eigen leven.
Ze hebben allebei een eigen leven.
Ook al wonen ze samen.
Ja, maar goed, mensen hebben toch ook een eigen leven.
Ja, maar letterlijk van... zo groot is dat huis nou ook weer niet.
Het is geen groot huis. Het is wel een huis met heel veel kleine ruimtes. Maar
heel kleine ruimtes.
Het is echt ingericht voor een 4x3... Want het is een film in 2 4x3 kaders. Ja. Waarbij dus je de hele tijd nauwe gangetjes hebt. Ja. Zij loopt het huis uit. Dan komt ze trouwens ook in een supermarkt met allemaal kleine nauwe gangetjes. Ja. Waarin dat benauwde, het verdwaalde. En hij heeft pas na verloop van tijd door dat zij weg is. Dus dan gaat hij bellen. En dat, we zijn getuigen van... We zien links in beeld... hoe zij verdwaalt door de stad. En we zijn rechts in beeld pas wanneer Dario Argento doorheeft dat zijn vrouw weg is.
Ja.
En je bent dus heel op een heel menselijke manier getuige van hoe dan langzaam maar zeker dat besef erin sluipt. En dat vind ik grandioos aan Vortex. Het is een film die zoveel van waarachtigs van dat leven van die mensen laat zien en van het einde. Kijk, Amour is een van de grote films over ouderdom en afsterven. En
mooie film.
Het is een prachtige film. Ja. En je ontkomt niet aan dat einde.
Nee.
En ik vind dat Amour met Vortex van Gaspar Noé daarin gewoon in de filmgeschiedenis een broer- of zusfilm gekregen heeft. Die
vind je, als je de vergelijking zou moeten maken, welke film vind je er beter?
Nee, ik vind het allebei... Zal ik al gelijk zeggen hoeveel sterren? Ik geef Amour 5 sterren.
Ja.
En ik geef Vortex, dit is de tweede keer dit jaar dat ik een film 5 sterren geef. Althans, een film uit dit jaar.
Ja.
Want ik heb tot nu toe nog geen... Ja, alleen die Moon It's Daydream over David Bowie heb ik 5 sterren gegeven.
Ja, ja.
Dit is de tweede film dit jaar die ik 5 sterren geef.
Okay.
Ik heb een aantal keren met tranen in mijn ogen zitten kijken. Ik vind de film hartverscheurend. Ik vond hem... Ik kan zelfs emotioneel worden terwijl we het erover hebben. Terwijl je net vertelt over die scène dat ze buiten zitten en het leven is goed. Schoot ik al bijna vol. Ja. Man. Wat is dit een ijzersterke, indrukwekkende film. Wat heeft Gaspar Noé hier neergezet? Hij gaat qua stijl volledig los. Hij laat die camera maar lopen. Hij splitst het beeld in tweeën.
Ja.
Hij is narratief veel minder gestuurd dan in vorige films. Alhoewel Climax misschien dat nog wel ook een beetje heeft. Maar
ja.
Hij grijpt veel minder in. Hij laat situaties veel meer nog ontstaan. Met het risico dat je misschien na 3 kwartier een keertje denkt van... hoe lang duurt het? Daarna heeft de film de tempo weer te pakken en gebeurt er voldoende. Want er was even een heel kort momentje dat ik dacht van... wat voegt dit nog toe aan Amour? Nadat ik dat momentje heel kort had, dus op een minuutje of 45, 50, komen er zoveel scènes die Amour niet heeft. En komen er zoveel inzichten en situaties die Amour niet heeft. Gaspar Noé is aan de ene hand nog een stukje wranger en confronterender dan Michael Haneke in Amour.
Ja.
Aan de andere kant heeft hij ook... maakt hij de personages nog veel kwetsbaarder en geeft hij ze veel meer mankementen mee. Dat Dario Argento's personage op een bepaald moment in de film verlangt naar... Ik denk dat ze een open relatie hadden. Volgens mij is dat duidelijk. Creatief koppel. Want zijn zoon weet er ook van dat...
Fransen hebben over het algemeen wat oudere generatie met name. Dan doen ze niet zo heel erg moeilijk over een mistress. Hè?
Dat zeg je ook bij het leven van George Sluiser en Anne Sluiser. En hij verlangt naar die vrouw, want hij vindt de situatie met zijn eigen vrouw heel erg moeilijk. Het is niet een man die... in mijn ogen vreemd gaat. Het is een man die worstelt met dat hij de situatie in huis... dat hij woont, hij leeft niet meer in zijn eigen gezin.
Nee, ik sta er soms op een andere manier even tegenaan dan jij. Zeker met die open relaties en alles. Ik vind ook...
Dat je dit nu even... dit mag ik nou iedere keer weer op Tinder gaan uitleggen.
Nee hoor, dat geeft
niks. Heb in de podcast gehoord dat jij een open relatie
Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat ik een andere gedachte
heb. Ik sta daar vrij ambigu in.
Voor de rest heb ik daar geen mening over, maar...
Ik sta daar ambigu in. Ik ben niet tegen monogamie. Ik zeg ook niet dat ik niet monogaam ben. Ze hebben nu weer voor het blok. Misschien luisteren wel mensen naar deze podcast waar ik gewoon een keer mee wil daten.
Goed, met het drama kunnen we dan ook wel weer een podcast mee vullen. Dan uiteindelijk. Dus,
drama van mijn daten.
Ja, precies. Daar gaan we ook een keertje over hebben.
Nee,
maar ik bedoel, ik kan gelukkig genoeg drama over mijn...
Vertel verder.
Anyway. Ik had... shit. Het zit eigenlijk zo. Van op een gegeven moment toen Dario Zijn vriendin eigenlijk belt, had ik echt zo van, hoe kan je dit eigenlijk doen? Terwijl je vrouw zo...
Ja, ik voelde jou naast mij verkrampen toen tijdens dat moment.
Maar ik begreep het ook, want je krijgt gewoon geen liefde meer. Je bent op dat moment, is de vrouw eigenlijk gewoon patiënt.
En dat laat die film heel erg goed zien. En dat heeft een film als Amour niet. Er zijn momenten van waanzin. Bijvoorbeeld wanneer hij aan het douchen is en zij gooit dan zijn notities. Spoelt ze door het toilet. Hij worstelt met het feit, dat is zijn vrouw. Hij voelt zijn verantwoordelijkheid voor zijn vrouw. Of die voldoende neemt, dat is een tweede. Maar hij... Je kunt niet meer alleen maar pure liefde voelen op dat moment. Op een bepaald moment heb je ook een waanzinnige in huis. En ondanks dat het niet haar eigen schuld is, ontkom je niet aan die emotie van woede en radeloosheid.
Nee, maar kijk, het klote eigenlijk, zeg maar, van zo'n situatie, van je bent, het is gewoon niet meer de persoon waar je die relatie ooit mee bent begonnen. Ja. Die is af en toe aanwezig, maar vaker alleen van de buitenkant dan echt van binnen. Ja. En daar kan je gewoon niks meer mee. En dat is heel erg hard. Maar zo is het natuurlijk wel. Zij heeft gewoon hulp nodig. Intensieve hulp nodig. Zij mag eigenlijk gewoon niet meer alleen de straat op. Want ze weet gewoon niet meer waar ze is. Ja. Ze neemt de telefoon niet eens meer op als die haar belt. Ja. Dat is gevaarlijk ook voor haar. Dus wat doe je dan ook in dat soort momenten? Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je ook zo lang met elkaar bent. En dat zijn die twee ook. Want dat zie je ook. Want hun zoon is een jaartje of 40. Je ziet natuurlijk ook door middel van foto's, heel leuk, mooi gelukkig Photoshop trouwens, waar ooit Daria Nicolodi stond. Ergens vond ik dat wel een beetje smerig, omdat Daria Nicolodi ook dit jaar is overleden.
Oh, dat is gewoon overleden, ja?
Ja, begin dit jaar.
Ach joh.
Volgens mij februari, dacht
ik. Ach, wat sneu.
En Daria Nicolodi is de ex-vrouw van Dario. En het... Maar je ziet daar foto's dat ze heel veel stadia eigenlijk hebben doorgaan. Van ze waren vrij jong toen ze elkaar
ontmoeten. Het was helemaal niet smakeloos, want de film is vorig jaar in Cannes in première gegaan. Dus voor haar overlijden. Hij is dit jaar pas in distributie gegaan.
Ja,
dus dit is allemaal gemaakt.
Heb je helemaal gelijk in. Ja, daar heb ik hem besef ik me nu aangekomen. Daar heb je helemaal gelijk in, inderdaad. Maar het voelde een beetje wrang of zo om dat zo te zien. Maar goed, je hebt helemaal gelijk. Het was helemaal niet de bedoeling om... De film stelt je vragen. En laat je ook gewoon zien van... ik heb liever dat die pleister er vanaf wordt getrokken... dan dat ik een Disney sugarcoating krijg. Amour vind ik een prachtig film. Maar helaas weet ik ook dichter bij huis eigenlijk... van hoe het kan gaan met mensen die dementie hebben en dementeren... En dat is ontzettend naar. En dat besef je soms gewoon niet, van dat kan gebeuren. En mensen denken altijd van het overkomt me niet. En dat hoop ik natuurlijk voor iedereen, maar het kan. En Noé laat het heel, heel, heel strak zien. Hij doet het ook niet te erg. Hij maakt het ook niet een lawine van leed.
Daar was ik bang voor en dat deed hij inderdaad
niet. Nee, daar was ik eigenlijk ook een beetje bang voor. Ik had ook heel erg... Kijk, bij Noé heb ik altijd irreversibele in mijn hoofd. En het, dat vond ik een lawine van
ja, dat is een lawine van leed.
Van leed. Ja. En dat vind ik ook een film die... Nou ja, die verkrachtingsscène bijvoorbeeld. Die kan ik niet nog een keer zien. Ik moet dan janken. Ik vind het echt heel erg naar. Maar dan heb je dat, maar dan is het nog niet eens... Alleen dat is het ergste, weet je wel. Dat is heel raar om dat zo te zeggen. Maar dat, in de film is dat eigenlijk gewoon niet... Het wordt nog eens keer nog een stapje erger.
Irreversibele begint met een achtervolging... Waarbij iemand in een... ondergrondse gaybar, in een darkroom, een man met een brandblusser zijn hoofd inslaat.
Ja, ja. Maar
op dat niveau opereert Gaspar Noé normaal gesproken. En hij heeft nu een film gemaakt die geen zachtheid biedt, maar die ook niet teert op de hardheid. En dat vind ik
nee.
een ongelooflijke...
Ik vond het echt een prestatie. Ja. Ik vond het echt. Ik vind het zo goed dat hij dit laat zien. En het, het is... ik denk dat mensen gewoon moeten zien van... Weet je, we worden allemaal oud, hopen we. En het kan gewoon niet altijd goed gaan.
Ja, het doet mij denken aan een uitspraak van mijn opa.
Oeh.
Mijn opa die zei altijd... Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn.
Nee.
Nee, en dat is wel wat Vortex mij aan doet denken.
Ja, nee, dat snap ik ook wel.
Wat geef jij de film voor cijfer? Dan kunnen we na ik het cijfer geven afronden nog over Argento's rol praten. En dan komen we bij Argento's top 10.
Ja, lijkt me een goeie. Ik denk dat ik de film 4,5 ster geef.
De uitgever is 5 ster.
Oh, wow.
Ik was diep,
ja.
diep onder de indruk. Ik vind het echt... een van de, nou, deze film gaan aan het einde van het jaar gaan we nog een top 10 maken met de beste films van 2022. En ja,
ik ben blij dat ik deze film heb gezien in ieder geval. Voor als we die top gaan maken. Ja. Want, ik was
diep ontroerd.
Ja,
weet je trouwens wat Vortex betekent?
Nee, dat wist ik
wel. Vortex is een draaikolk.
Ah.
Vind ik hem een mooi gekozen titel. Maar ik wist het in de hele tijd niet. Ik zat altijd te denken, wat is nou de Vortex?
En weet je nou wie de zangeres was in het begin?
Nee.
Nee, ik heb niet gecheckt.
Nee, ik ook niet. Maar het is een hele mooie scène met een zangeres.
Ja, mooie
het
vrouw.
Is überhaupt, jongens, een filmische ervaring.
Ja.
Ongelooflijk.
En een gezellige familiefilm.
Nou,
nou, ik zou niet met de familie gaan kijken. Maar ik denk wel dat je... als je gewoon wat meer besef wilt hebben over het leven. Ik ga het gewoon heel theatraal zeggen.
Het leven.
Het leven.
Het leven.
Ja, maar dan moet je deze film wel zien, denk ik. Ik vind het heel belangrijk.
Oké, Vortex. Nog even de rol van Dario Argento. Want waar ik bang voor was, was... Want Gaspar Noé is een Dario Argento-fan. Ik ben ook een Dario Argento-fan. Dus ik zat heel erg met spanning van... Ja, hij gaat hem in de hoofdrol casten. Deze man die is regisseur. Argento kan in interviews en zo niet altijd even goed uit de woorden komen. We hebben hem allebei ontmoet, Dario Argento. En het is dan niet dat je een charismatisch genie voor je ziet. Die, wat je denkt van, ja, die man die wil je filmen. Dus ik dacht echt van, Jezus Christus,
Noé. Dacht ik ook.
Weet je wel waar je aan begint? En ik was heel erg bang dat ik mijn grote held in die film zou zien afbrokkelen. En de realiteit is dat... Wat hij in deze film doet, een van de beste prestaties is die hij op filmgebied geleverd heeft.
Ja, nou, ik moet ook
Holy
zeggen, ik wil
fuck,
ik wilde
wat
ook
is
zeggen,
goed.
Dit is de beste Dario Argento film in, denk 20 jaar.
20 jaar? Ja, maar het is geen Dario Argento film.
Nee, oké, maar ik bedoel, goed.
Maar hoe hij die rol speelt.
Hij doet het verdomd goed. Wat doet hij het goed?
Hij geeft zoveel menselijkheid mee. Hij is zo overtuigend.
Totaal geloofwaardig.
Ik vind het een van de beste rollen van het jaar. Misschien dat ik hem wel voor beste mannelijke hoofdrol zou nomineren. Misschien moeten we een alternatief doen voor de Oscars. Als wij met de Oscars kijken van beste mannelijke hoofdrol, beste vrouwelijke hoofdrol. Dat we zelf kijken van het afgelopen jaar. Dat zouden we kunnen doen. Maar dan zou... Ik heb nog niemand dit jaar zo'n indruk op me gemaakt als Argento.
Ja, kijk, ik ben ook groot fan van Dario Argento. En ik heb hem nooit als acteur gezien. Alleen zijn armen als hij iemand moet neersteken. Ja. Als er iemand wordt neergestoken in een van zijn films. En ik was er verbaasd over hoe goed hij dit deed. Hij...
Totaal menselijk, want af en toe heeft hij momenten dat hij bijvoorbeeld... de arm van zijn vrouw of de arm van zijn zoon pakt.
Ja.
En hoe hij überhaupt met zijn handen mensen geruststelt. Dat is van een schoonheid.
En ook van
een kwetsbaarheid.
Op een gegeven moment, weet je, ten eerste van die eerste minuut, dat je even die glimlach ziet. En dacht van, och, zo wil ik oud worden.
Ja?
Voor zo'n mooie glimlach. En ook van, maar hoe ze dat deden, weet je, en voor mij, ik denk dat het een fabeltje is. Of dat het een droomsequentie-achtig iets is. Maar op een gegeven moment dan zie je hem ook... terwijl die kleinzoon van hem met autootjes speelt... en hij gaat zich daar druk over maken.
Ja.
Oudjes maken zich altijd op zo'n manier druk over jongeren. Of jongen, het is niet eens een jongen, nou, het is een kind.
Ja, maar dat kind, ik vond het ook irritant.
Oh ja, ik had dat kind al
maar hij speelde dat fantastisch. En ja? Ook wanneer hij dan zegt, wanneer zijn zoon die reageert erop. Want nou, vader of opa, hè, Argento, mm-hmm. die zit er aan tafel en die probeert een gesprek te voeren over wat moeten we nu met moeder. Ja. Want ze is dementerend en naast hem zit zijn kleinzoon met autootjes te spelen. Ja. En die autootjes, veel kabaal. En hij vindt het vervelend. Maar je ziet hem de hele tijd dat hij zich opvreet en dat hij er niet op reageert. Ja, op een gegeven ogenblik, dan wordt de vrouw van Argento, de oma, die wordt...
Die gaat huilen.
Ja. Ze zegt, ja, maar je moet ook niet met die autootjes. Waarop die zoon zegt van, ja, maar je moet nou niet je kleinzoon de schuld geven. Nee. Van waarop Argento zegt, ja, nou, ja, maar het is wel een beetje chaos, weet je.
Ja.
En de manier waarop hij dat zegt, je weet, het is onbeholpen, maar hij speelt dat zo.
Ja,
hij is sterk.
Ik vond het heel goed. Ik bedoel, ik zag, mijn oma was niet zo, maar ik had wel een beetje, ik zag zoveel vergelijkingen. Hij doet het heel, heel goed.
Ja.
Ik was er ook verbaasd over. Maar dat vind ik ook het mooie aan deze film. Ik wist weinig over van waar de film over ging. En ik wist weinig ook over de rol van Dario op voorhand.
Ja.
En toen ik al op een gegeven moment meekreeg van Dario heeft de hoofdrol samen met, nu ben ik even haar naam kwijt. Ik zeg altijd Lebrun. Ik heb haar wel eerder, Françoise Lebrun. En natuurlijk de zoon Alex Lutz.
Ja.
Het zijn alle drie. Het draait voornamelijk om deze drie. Ze zijn verdomd goed.
Ja.
En Dario is de non-acteur.
Ja.
Hij is geen acteur. Hij is regisseur, ja. Schrijver.
Schrijver onder andere Once Upon a Time in the West.
Ja. En het,
producent en, van
en hij kan gewoon ook acteren.
Ja.
En dan komen we op deze manier op. Ja. Want
hij is nu 82.
Ik denk dat
volgens mij 82 en dan ja. doet hij dit.
Hoeveel jaar geleden zeg maar dat we al van tevoren het eraf hadden van Dario wordt nu al echt oud.
Nou, toen wij naar hem toe gingen in het AI.
Ja.
Toen waren we al blij van, oh goddank, ja. We kunnen hem nu nog even de hand schudden voordat hij straks doodgaat. Want ja. Hij was al heel erg broos en ik zou hem echt niet nog eens in een film zien spelen.
Ik heb hem later ook nog op een beurs gezien in Duitsland en toen zat hij ook de hele tijd te kuchen en alles. En ik dacht van, hij is zo fragiel. En hier in deze film, wat een baas. Ik vond het ongelooflijk goed.
Nou ja, klein bruggetje naar de top 5 van Dario Argento films. Want Argento is de maestro of de macabre.
Ja, groot fan.
Ik heb op de nummer 5 staan Four Flies on Grey Velvet. Quattro Mucci di Velluto Grigio.
Ja, ik kan die Italiaanse titels, die kan ik niet, Dennis. Maar het is de meeste wel.
En dan nog doe ik het fout, hoor. Maar het vertelt het verhaal van een drummer. Die een jonge drummer in een rockband die gestalkt wordt op een gegeven moment. Hij krijgt telefoontjes en hij is zijn stalker op het spoor. En dan denk ik, nu ga ik hem pakken ook. En Hij komt in een worsteling terecht en hij vermoordt die man. En hij denkt, maar ik ben in ieder geval nu van mijn stalker af. Maar ik hoop dat niemand het gezien heeft. En dan komt hij thuis en dan liggen er foto's op de deurmat waarop hij die stalker te pakken heeft genomen. Dus eigenlijk, het was niet de stalker die hij te pakken had. De stalker is er nog en de stalker die houdt hem in de gaten. En Four Flies on Grey Velvet vind ik een gruwelijk goede film. Het is het tweede deel volgens mij, of het tweede deel in zijn Animals trilogie, toch?
Ja.
Ja? Want Argento is begonnen gelijk met een trilogie. De films hebben eigenlijk niks anders met elkaar te maken, behalve dat het feit dat het giallo's zijn en dat Argento hierin de nieuwe generatie giallo's laat zien. En dat giallo's zijn dus die Italiaanse detective boekjes. Dat waren vroeger gele boekjes.
Ja, en zijn een gele kaft inderdaad. Ja. En waren voornamelijk een beetje thriller. Soms een beetje, ook een beetje seksachtig.
Eigenlijk waren het de Italiaanse varianten van de krimis. Maar dan bloediger. Want de Italianen merkten in de jaren 60, zij hadden andere grenzen dan de Amerikanen. Dus zij konden, ook met die spaghetti westerns, verder gaan dan de Amerikanen. En dat werd toch een beetje hun handelsmerk. En dan had je natuurlijk eerst mensen als Mario Bava. Die de eerste stappen in de wereld van de giallo zetten. En dat was heel stijlvol en heel fraai gedaan. En je zag dat Argento...
Bij Argento ging het helemaal stijl over substance op een gegeven moment.
Maar hij was veel ruwer en rauwer. En je ziet ook in zijn montage dat hij van de school van Jean-Luc Godard is. Dit jaar overleden Nouvelle Vague regisseur die jump cuts en zo introduceerde. Ja. En Argento was daar een hele frisse nieuwe maker. En deze film heeft een waanzinnige soundtrack van Ennio Morricone. Want Morricone, wat moet ik nou zeggen over... Morricone heeft een waanzinnige... Het is een beetje jazzy, zit een jazzy invloed in.
Ja, behoorlijk.
Fantastische soundtrack. Waanzinnige scènes. Er zit een scène in met een auto-ongeluk. Die komt ook in mijn top 5 beste auto-ongeluk scènes. Meesterwerk.
Ja, nou, ik snap het ook wel. Ik heb meer een voorliefde voor de eerste uit de dieren-trilogie.
Maar wie weet komen we daar nog. Wat is jouw nummer 5?
The Bird with the Crystal Plumage.
Ja! De eerste uit de dierentrilogie.
Daarin heeft Argento toch wel echt de blauwdruk gelegd voor wat er komen gaat.
Hij heeft daarmee ook echt direct De Palma en Martin Scorsese beïnvloed.
Ja,
en,
ja.
Het was in één keer sloeg Hollywood ook stijl achterover van dat je dit kunt maken.
Ik vind dat er zitten scènes in. Daar ben ik nog steeds van. Ik kan nog steeds die scènes die wil, kan ik op repeat eigenlijk kijken. Want is dat goed gedaan? Gaat over, dan moet ik eventjes zijn naam, want dat weet ik niet. Gaat ook, dat is ook typisch, altijd weer, want dat moet je ook dan weer zeggen, de Italiaanse cinema was ook vaak gericht op het buitenland, op buitenlandse verkoper. Ja. Dat is hier ook, een Amerikaan in Rome, loopt langs een galerie, ziet dat er twee mensen worstelen met elkaar, een vrouw en waarschijnlijk een man. Een man en waarschijnlijk een andere man, we weten het niet zeker. Hij loopt dichterbij, ziet een vrouw liggen en hij ziet een man, of tenminste we weten het eigenlijk niet zeker of het een man is, een persoon met een lange regenjas en hoed, ziet hij via een achteringang ziet hij wegduiken en hij ziet een vrouw op de grond liggen die vraagt om hulp. En hij... loopt die galerie in, of tenminste hij loopt zeg maar in die voorgeven van die galerie. Hij kan er dan op een gegeven moment niet meer uit. Hij is de eerste verdachte voor de politie van wat is hier nou eigenlijk aan de hand.
Want hij ziet heel veel gebeuren, maar hij zit vast op de plek van de misdaad.
Ja, en die misdaad blijkt dan gelinkt aan meerdere moorden die al zijn gepleegd in Rome. En hij raakt daarin verwikkeld samen met zijn vriendin ook. En hij merkt op een gegeven moment dat de moordenaar of de aanvaller, wie het ook mag zijn, het ook op hem heeft gemunt. Dus hij gaat een soort van avontuur aan om te ontrafelen wat is hier nou eigenlijk precies gebeurd. En dat klinkt heel erg Scooby-Doo, dat is het eigenlijk ook. dit is het... Het vaste gegeven waar heel veel giallo-films hun ideeën vandaan halen. Van je ziet iets gebeuren, er gebeurt iets.
Maar je weet niet precies wat het is.
Nee, je weet niet precies wat er is. Een hoofdpersoon die eigenlijk ook niet daar hoort.
Je hebt alles gezien, maar je kunt het niet plaatsen. En achteraf kom je erachter wat je gezien hebt en of je dat kunt plaatsen in de juiste context.
Exact.
Maar je was erbij, je keek ernaar. Maar je hebt geen idee wat het is. Weet je, je moet denken aan die zin van Bob Dylan en Ballad of a Thin Man. Something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Dat mysterie, dat vind ik fantastisch. Ja, ik heb de nummer 4.
Vind je het oké als ik even wat drink?
Ja, pak even te drinken dan. Sta gerust op, dan...
Droogstrot van niet Tokio.
Dan ga ik even... Dan praat ik... Kunnen wij knippen of... Nee, joh, weet je wat? Ik praat gewoon door, want ik wil het gevoel houden van een live... op de nummer 4 heb ik de film Opera uit 1978. En eigenlijk is dat, als je het mij vraagt, de laatste grote film van Argento. Hij heeft daarna wel een aantal andere films gemaakt nog. Maar... die zijn nooit meer zo groot, zo barok geweest als opera. En opera vertelt het verhaal van een dame, een zangeres of actrice in de opera.
Ja.
Die in het theaterstuk Macbeth gaat spelen. En Macbeth heeft de reputatie dat het een spookstuk is. Er gaan dingen mis als je Macbeth speelt. Nou, die gaan er ook mis. Want er is een moordenaar actief in het theater. En die... kidnapt die dame en zorgt ervoor dat zij getuige is van dat hij bekenden en vrienden van haar in dat theater vermoordt. En hij laat haar de hele tijd achter als degene die gruwelijke moorden gezien heeft. Opera is over de top. Opera is grandioos.
Ja.
Opera is Argento die nergens meer rekening mee houdt. En dat levert een ongelooflijk bijzondere film op.
Ja, dat snap ik ook wel. Of het zijn laatste grote film is, daar durf ik nog wel over te discussiëren met je. Sorry hoor, jongens.
Ja, je bent een beetje... Ja, eigenlijk is dit zo'n beetje de fase waar Argento ook in zit in Vortex.
Fuck jou, echt.
En die zit ook de openingscène te kuchen en... Ja, ik denk dat je geen zorgen hoeft te maken over dat je zo oud wordt als Argento. Dat is echt...
Godzijdank, dat hoop ik niet in ieder geval. In ieder geval niet met zo'n vrouw ook.
Nou, dat is toch een leuke, lieve vrouw.
Dat is een leuke, lieve vrouw, maar het... Nee, maar ik bedoel meer gewoon de situatie van... Het is natuurlijk verschrikkelijk om je geliefde als een patiënt te moeten gaan zien.
Ja.
Dat zou ik nooit willen.
Ja, nummer 4.
Deep Red. Uit 1975. Weer het vaste gegeven van wat Argento met de buurt van de Kust Plummets, een Amerikaan. Dit keer een jazzpianist die in Rome...
Gespeeld door David Hemmings.
Door David Hemmings.
Die we kunnen kennen van de film Blow Up uit 1966 van Michelangelo Antonioni.
Ja.
Grote Amerikaanse... Of nee, Britse acteur?
Is het een Brit?
Nou ja, Blow Up speelt zich af in Londen.
Oh, misschien is het wel
in zeg maar de jaren 60 film met de Yardbirds er en zo.
Ja, ja, ja.
En eigenlijk is Deep Red ook een soort van het tegenovergestelde van Blow Up. Want in Blow Up... Ja, dan ga ik nu Blow Up spoileren. Dus je kunt nu echt vooruit klikken als je niet... Blow Up gaat over een man die een foto maakt en denkt een moord te hebben gezien. En aan het einde van de film erachter komt dat hij geen moord gezien heeft. En Deep Red... Weer dus met David Hemmings. Gaat over een man die wel iets gezien heeft, maar niet door heeft gehad wat hij gezien heeft.
Nee, en ik vind die Brett de perfecte Giallo-film. Hoe die in elkaar zit, vind ik zo visueel ook heel erg ontzettend gaaf. Je ziet gewoon scènes die dan ben ik even de naam van de schilder kwijt, maar letterlijk...
Hopper. Edward Hopper.
Dat je pas beseft van, ik zit naar een schilderij te kijken en dan gebeurt er iets echt gruwelijks, maar hij ziet het nog steeds niet. Hij komt in het huis waar iets gruwelijks heeft plaatsgevonden en dan zie je als kijker een flits...
Ja, maar wat is er met je aan de hand?
Ik ga echt niet zo oud worden als Dario, dat weet ik nou al.
Ja.
Godzijdank. Anyhow.
Beste luisteraars, ik ben het getuige van de laatste podcast van Johan de Joden.
Nee hoor, nee.
Maar het is dan toch wel weer, als je één regisseur moet bespreken in je laatste podcast, dan is het wel Dario.
Ja, jammer dat ik het bij Dario heb. Ik heb echt een droge strot van niet Tokio. Maar goed, we doen het ermee.
Ja.
Maar wederom, Daria Nicolodi. Die hier in de journalisten speelt. En dit is de eerste film waar Daria Nicolodi in voortkomt. Dario zou later met deze twee, die raakten met elkaar verliefd op de set. En dat is heel duidelijk te zien. Dat is zo leuk.
Ja.
Daria is in de wolken, als ik het zo mag noemen.
Ja, je ziet echt
krijgt zo ook dus, heel veel ruimte. Het is bijna comedy. Maar je hebt gewoon heel erg duidelijk, als je dat achteraf weet, van dat deze twee eigenlijk gewoon stapel op elkaar waren tijdens deze film. Dat is zo leuk om te zien. Maar die gaat samen eigenlijk met David Hemmings proberen dit... deze mysterie van al die moorden eigenlijk te ontrafelen.
Want ze is een journalist, toch?
Ze is journaliste.
Ja.
En ze is ook nog eens een keer vrouw. Wordt niet heel erg serieus genomen, maar ze is wel heel erg iemand van... Nou, je krijgt mij niet klein. Ontzettend gaaf. Ik vind het... als ik één giallo aan iemand zou moeten zien, dan zou het deze film zijn.
Deep Red.
Ja.
Op nummer 3 heb ik een andere Giallo.
Oh.
The Bourbon of Crystal Plumage.
Oké.
Lucello dalle Piumi di Cristallo.
Dan het zal vast in. Dus
ja, ik spreek hem ook verkeerd uit. Dus als we nu Italiaan zitten te luisteren, dan heb je dat van... Na. Lucello dalle Piumi di Cristallo. Cristallo, weet je. Maar ik heb... goed. Ik vind het gewoon leuk om die titels een beetje... uit 1970, we hebben het er net al over gehad. Ik vind het een meesterlijke film. Dat is een van de films die de jaren 70 veranderd heeft. Die... diep indrukwekkend. Die scène, of die is het nou de opening of vlak na de opening, waarin hij vastzit tussen dat glas. Ja. En daarin zie je al dat Dario Argento, en dat vind ik een van zijn meesterlijke regie-elementen hoor, hoe hij een scène weet vorm te geven door de architectuur en door je vast te zetten in hoe een gebouw in moderne architectuur of in postmodern of in brutalisme. Hoe hij ik trouwens op mijn nek lul. Ik weet niet of niet wat postmoderne architectuur is. Ik weet wel wat brutalisme is, maar ik weet het. Maar ja, jaren 70 architectuur of jaren 60 architectuur. Hij weet die fondsen in de architectuur te gebruiken om de cameravoering en de mise-en-scène te veranderen. Waardoor je een wat typischere situatie... Of een situatie die anders niet zo spannend zou zijn, op een totaal andere filmische manier beleeft. Hij heeft de filmtaal gewoon zo ongelooflijk onder controle. Hij weet zo sterk die middelen te gebruiken. Ik denk dat er geen regisseur is waarbij ik de sfeer en de architectuur zo fantastisch vind als bij Dario Argento. Nee, en dat zie je al bij die film.
Kijk, hij werd hierna eigenlijk een beetje de Italiaanse Hitchcock genoemd vaak. Hè? Ja. En dat is ook niet zonder reden, want hij werd heel erg goed spanningsopbouw, maar tegelijkertijd... je hebt op een gegeven moment ook een scène dat de hoofdpersoon... je merkt, die wordt gestalkt. En een vrouw ziet toevallig de stalker. En die staat daar met een mes en die slaat mis. En die slaat dan ook nog zo'n, wat is het, waterkraanachtig iets of zo. Maar die ziet dan op een gegeven moment eigenlijk alleen de silhouet van de stalker, de aanvaller, zie je dan weglopen. Dat is zo... Je denkt bijna dat het CGI is. Het is... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon geweldig. Ontzettend goed.
Dat is mijn nummer 3. Wat is jouw nummer 3?
Nou, ik ga heel veel mensen boos maken. Maar ja, ik ben toch binnenkort al dood als ik zo... Suspiria.
Op nummer 3?
Op nummer 3. Ik heb het over wat mijn favoriete films zijn.
Ja. En
het,
je hoeft niet...
Ik bedoel, bij de meeste mensen zal Suspiria bovenaan staan misschien wel. Ik vind Suspiria geweldig hoor, daar niet van. Het fluctueert ook de hele tijd, die top 5. Waar gaat het over? Susie Bannon gaat naar een Duitse bledschool.
In München.
In München, Zuid-Amerikaanse. Zij... komt bij die balletschool aan en daar wordt een moord gepleegd. Op de dag dat zij aankomt, zij wordt nog niet binnengelaten. Er is een soort van verkeerde communicatie. Dus zij denkt van oké, nou ja, weet je, kom morgen wel langs en die nacht wordt er een moord gepleegd. Er is
dus
iets...
is een kamer vrij. Ja.
Huh?
Dus is er een kamer vrij.
Dus is er uiteindelijk ook een kamer vrij, inderdaad. Er is iets gaande op die balletschool. En het... ik zal niet verklappen wat, want ik vind dat jullie hem allemaal moeten gaan kijken ook. Deze film, stylistisch, ongelooflijk. De muziek van de band Goblin, waar Dario heel veel mee heeft.
Op een bepaald moment wisselt hij Ennio Morricone in voor Goblin.
Ja.
Dan denk je, is die man knettergek, want niemand mag Ennio Morricone inwisselen. Maar als je ziet welke soundtracks Goblin gemaakt hebben voor Dario Argento, dan is dat niet meer knettergek. Dat was op dat moment gewoon de juiste keuze.
Wat Dario hier doet, het wordt qua verhaal niet een betere film, maar stylistisch...
Ja.
Is dit zo ongelooflijk goed en zo mooi. De gebruik van kleuren. De muziek. De cutscenes. Ik weet niet. Er zijn zoveel dingen goed aan.
Ja, nou ja, dat is mijn nummer 2. Dus dat is een bruggetje. Ja, ik ben... Eerder dit jaar weg geweest naar het zuiden van Duitsland. En eerst helemaal naar het oosten.
Ja.
Daar in München, waar veel van de film gedraaid is. De balletschool staat zogenaamd in München. Je hebt daar scènes ook op die pleinen en in het Hofbräuhaus. En ja, ik zoek dan toch bepaalde locaties even op, weet je. Want het is een van mijn favoriete films. En wat daar inderdaad gebeurt met het licht, met de kleuren, met de cameravoering, maar ook de heftigheid van de moorden. Kijk, Argento laat op dit moment laat inderdaad zijn voorkeur voor een narratieve ontwikkeling toch een beetje gaan. Het is nog niet, ja. het rammelt hier nog niet zoals dat het later rammelt.
Het is duidelijk van het verhaal is minder aan de orde. De logica is sowieso veel minder aan de orde.
Ja. Hij laat dingen zien die je nooit van je levensdagen zal zien.
Nee.
En een van die dingen is natuurlijk ook die eerste moord.
Ja.
En die eerste moord, ik hoor eigenlijk, nu gewoon al het geluid van die.
Ja.
Droom, 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 die trommels. En dan is er een point of view. En er wordt een vrouw wordt eerst gestoken. Met een mes, van een harige hand. We weten niet precies wat het is. En dat, nou, volgens mij is het 16 of 17 keer dat je naar binnen ziet gaan. En dan denk je, heb ik het nu al niet genoeg gevoeld? Nee, want we gaan nog een close-up maken van haar borstkas die open is. En daar gaat het mes nog een keer in het hart. We zien iets pompen. Ja, haar hart.
Ja.
Daar gaat het mes in. Vervolgens wordt ze door de ruiten heen getrokken. Door het glas heen getrokken. Valt ze de balletzaal in. Raakt ze verstrengeld in een snoer van volgens mij een kandelaar of zo. En wordt ze en hangt ze daar midden in die zaal. Dak kapot. En
dat is geweldig.
Zo ongelooflijk. En het klinkt wat ik nu omschrijf, klinkt banaal. En dat je denkt, ja, nou, heftig. Het is een meesterlijk verfilmd. Deze grenzen gaat niemand ooit meer over. Deze visuele, audiovisuele vorm gaat nooit meer nagemaakt worden. Dit was een man die bij Suspiria merkte Argento, er zijn voor mij geen grenzen en ik ga nu territoria betreden die nooit...
Ik ben er nog steeds verbaasd over eigenlijk dat hij van de Giallo deze kant op is gegaan. En wat een geweldig succes is.
Van een beetje bovennatuurlijk film. Eigenlijk
heel erg.
Dit is geen giallo meer. Het is echt geen giallo
meer.
Het is een bovennatuurlijke horror.
Nee, daar ben ik helemaal mee eens.
En hij is gruwelijk goed.
Ja.
Ik had deze film ook heel lang op de nummer 1 staan.
Ja, goed. Dat snap ik ook wel. Bij mij is het ook van, misschien staat hij volgende maand wel op nummer 1. Dat denk ik niet. Omdat ik nogal een voorliefde heb voor een andere film. Maar daar kom ik zo meteen op. Maar ja, iedereen moet hem gaan zien. En ook
ik ben vervolgens trouwens, nadat ik in München was en die locatie ben, zijn we gelijk doorgereden naar Freiburg. En in Freiburg staat dan het gebouw van die school weer.
Ja.
En daar ga ik dan toch ook weer naartoe, want dat is dat sfeertje, die
plaats. Ja, ik wil het ook nog steeds zien.
Het zijn zulke bijzondere plekken. Het is zo mooi. Het is zo'n wonderschoon. Ja. Toen ik begon met Argento, dit was een van de latere films die ik pas zag, want in Nederland had je hem gewoon helemaal niet op DVD. Ja, A-film had hem een keer ergens in een kleine oplage uitgebracht, maar ik moest echt met de trein naar Amsterdam en een Umbrella DVD kopen.
Nee, ik snap het wel, ja.
Ja, toen woonde ik nog in Twente.
Ik kon
die film gewoon niet vinden, terwijl online werd erover geschreven, dit is een van de belangrijkste, grootste horrorfilms ooit.
Dat is het ook.
En je kon, in Nederland kon je hem gewoon niet vinden.
Nee, het was ook was een tijd heel erg moeilijk.
Ja.
En er was heel veel anders. Dat was, aparte tijden. Gelukkig tegenwoordig is de film
in 4K op Blu-ray.
4K en
meerdere labels hebben hem uitgegeven.
Ja,
hij is goed te vinden. Prachtig film.
Sommige moet je die van Severin nemen. En goed, ik heb die van Arrow. Ben ik ook heel erg blij mee. Maar ze zijn altijd weer. Er zijn heel veel kanten op te gaan met deze film. En,
wat is jouw nummer 2?
Mijn nummer 2. Tenebrae. Op Netflix te vinden als Unseen.
Ja, hij staat gewoon op Netflix, hè?
Ben ik ook verbaasd over dat hij op Netflix staat. Waar gaat het verhaal over? Een schrijver, toevallig ook een Amerikaan, is ook in Rome. En er worden moorden gepleegd die een connectie hebben met zijn laatste broek. Met zijn laatste boek. En Hij wordt daarbij ook zelf benaderd door de moordenaar. En hij gaat eigenlijk, hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij met de situatie aan moet, maar hij voelt zich ook gevangen in de situatie waar hij in zit. Tevens weer Daria Nicolodi die hem daarbij helpt, maar ook een regisseur, of een rechercheur bedoel ik, in de vorm van John Saxon, die eigenlijk op zoek gaan naar van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. En dat is inderdaad wel een beetje insane. Waarom heb ik Tenebrae gekozen? Omdat Dario, dit is een giallo, maar het is dus zo stylistisch met zoveel wit, wat hij daarvoor nog nooit eerder heeft gedaan. Ja. Heel veel gebouwen, allemaal witte gebouwen, heel erg strak, heel erg modern. Het verhaal gaat eigenlijk ook over dat het zich afspeelt in een soort van alternatieve toekomst waarbij een virus, notabene, zijn huis heeft gehouden op de wereld. En dat er ook minder mensen zijn, want het is ook veel minder druk. Er zitten in Tenebrae zitten een aantal zo'n geweldige achtervolgingsscènes. Een craneshot waar je u bij zegt. En tegelijkertijd ook weer die muziek van Goblin, van Claudio Simonetti en consorten. Ja. Geweldig.
Ja, en eigenlijk is dit zijn laatste giallo, toch? Of je moet giallo, de film uit 2009 laatste giallo zien.
Dat is wel een... En je hebt ook nog No Horno Sono.
Oh ja, klopt ook. Ja, dus, ja.
En mijn nummer 1 is eigenlijk ook een... Tenminste, sommige mensen zeggen dat het een giallo is.
Nou, verklap maar hoor. Dan,
nee, maar jij moet nog...
Nee, jij maakt nu al van nummer 1. Doe jij mijn nummer 1, dan rond ik hem al af.
Phenomena. 1985.
Ja, dat wist ik al.
Ik ben verliefd op die film.
Creepers heet hij ook al.
Creepers heet
hij
ook.
Met Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly, de mooiste vrouw die ooit op het witte scherm is verschenen, vind ik. Phenomena slaat helemaal nergens op. Ik vind het wel geweldig.
Vertel even wat het verhaal van Phenomena.
Jennifer Corvino, gespeeld door een hele jonge Jennifer Connelly. De dochter van een Amerikaanse acteur. Gaat naar een Zwitserse kostschool. En in de omgeving vindt een moord plaats. Jennifer slaapwandelt en kan communiceren met insecten. Komt in contact met een professor die onder andere lijken onderzoekt. En dat het wordt gespeeld door Donald Pleasence. En Donald Pleasence is een professor die zit dan ook in een rolstoel. Hij heeft hulp van een chimpansee.
Ja,
het is zo leuk om te zeggen, want het slaat zo nergens op. Ja. Maar er gebeurden zulke achterlijke dingen in deze film. En er zijn veel mensen die zeggen van, dit is ook een giallo. Het heeft elementen van een giallo. Maar... Het is een knotsgekke film, maar ik vind het geweldig. En het komt ook een beetje uit nostalgische redenen, denk ik. Want ik als jong jochie had ik iets van beelden gezien van die Jennifer Connelly in deze film. En tezamen ook met Labyrinth, wat niet lang daarna ook kwam.
Ja, ze heeft Labyrinth nog voor die film
genomen. Oh, is nog voor. Nou, ja,
toen ging ze naar Italië voor Phenomena.
Ja.
En voor Labyrinth had ze weer Once Upon a Time in the West. Ja, dat is een goed jaar als je 14 bent.
Ja.
15 of zo.
Wat de hel. Ja, en ik was als jong jochie al gelijk verliefd. En het,
ja, goed dat je zegt jong jochie. Want,
en ik vind Jennifer Connelly nog steeds echt een prachtige vrouw om te zien. Ik vind het jammer dat haar rol in Top Gun zo, met Top Gun Maverick zo kloten was. Maar goed, anywho, Phenomena, bad shit crazy. Maar wat is dit een lekkere film.
Yes, mijn nummer 1. Ja, er is één film die voor mij ontbreekt. Dat is Profondo Rosso Deep Red. Dat is voor mij de film waarmee ik verliefd werd op het werk van Argento. Om dezelfde reden als al die andere films, maar daarin is hij hierin nog zoveel meer over de top. Jij hebt het net de ultieme giallo genoemd.
Ja.
Ik vind dat hij die titel moet delen samen met Blood and Black Lace van Mario Bava. Ik vind daarin beide twee van de ultieme giallos.
Ja, zeg je wel goed hoor.
Maar Profondo Rosso Deep Red, dat is...
ja, weergaloos. Daar zit ook de muziek alleen al. Ja. En de film gaat zoveel kanten op. Op een gegeven ogenblik, nou, je hebt het verhaal net al uitgelegd. Hij heeft een moord gezien, maar hij weet niet precies wat hij gezien heeft. Van een medium, dus een medium vermoord. Ja. Door het raam heen gedrukt, op een nare manier omgelegd. En hij komt dan zoveel fascinerende figuren op zoektocht naar de waarheid. De sfeer van dat pleintje waar het zich allemaal rond afspeelt. Het is net alsof het een soort van theaterset is waar overal kleine dingetjes gebeuren. Mm-hmm. Bijna Rear Window-achtig. Maar uiteindelijk komt hij ook bijvoorbeeld om het mysterie te ontrafelen, komt hij in een oud verlaten landhuis terecht en moet hij een stukken muur openbreken en zien we geheimen uit het verleden. En het is zo'n... Het is een film die zoveel in zich heeft. Er is gewoon geen film zoals Profondo Rosso. De
muziek is ook geweldig trouwens.
Ja, ik heb die plaat vaak opstaan.
Ja.
Ik heb die plaat heel vaak opstaan. Dat waren onze lijstjes met de top 5 van Dario Argento films.
Ja, het was leuker om eigenlijk om het over Dario te hebben dan over Vortex, denk ik. Ik bedoel, Vortex is een beetje deprimerend.
Ja, vind ik helemaal niet. Ik vond het hartstikke leuk om erover te hebben.
Ja, maar het is goed om erover te hebben. Maar Vortex is wel een beetje... het is niet een... ik neem me allemaal mee.
Nou, met het gekuch van jou vond ik het stukje over Dario Argento net zo grimmig, hoor. Dus,
ik hoop nooit tot dat Vortex-momentje te komen in ieder geval.
Iedereen bedankt voor het luisteren. Johan, het afscheidswoord is voor jou.
Voor mij? Oh, nou ja. Ik zou zeggen, kijk naar onze socials. Kijk naar YouTube en Instagram en Facebook. Laat weten wat je ervan vindt. We zijn heel erg benieuwd. We willen je graag jullie mening horen. Ik hoop dat ik volgende keer wat minder ga lopen kuchen.
Hopelijk leef je nog.
Ik hoop dat ik in ieder geval nog leef, inderdaad. En dat er dan ook met minder gekuch gaat komen.
Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Tot ziens.
Doei.